Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 51 zingen wij het zesde vers. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet, hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. En wat er verder volgt, het zesde vers van Psalm 51. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, daarvan het negende hoofdstuk, de versen 14 tot en met 29. Wij herzeggen nu Romeinen 9, van het 14e tot en met het 29ste vers. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarnaar wij zingen uit Psalm 75 vers 4, geen geval, geen zorg, geen list, oost, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat zij verre. Want hij zegt tot Mozes: ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermenen God. Want de schrift zegt tot Farao: tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan, diens hij wil, en verhardt, dien hij wil. Gij zult dan tot mij zeggen: wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil wederstaan? Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen: waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere? En of God, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekendmaken, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. En opdat hij zou bekendmaken den rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welk hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt: ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn, in de plaats wat het hen gezegd was, gijlieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende Gods genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebaoot ons geen zaak had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest.
gemeente van Nunspeet weet dat wij in verband met het jubileumjaar van onze Dordtse leerregels een serie preken houden over de Dordtse leerregels. En daarvan zijn nu vanmiddag aan de beurt artikel 15 en 16 van hoofdstuk 1. De Dordtse leerregels, hoofdstuk 1, de paragrafen 15 en 16, die we nu eerst aan u willen voorlezen. Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing wijst en prijst ons allermeeste heilige schrift daarmede allermeest aan, wanneer zij wijders getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren, maar sommigen niet verkoren, of in Gods eeuwige verkiezing voorbijgegaan. Namelijk die welke God naar zijn gans vrij, rechtvaardig, onberispelijk en onveranderlijk welbehagen besloten heeft in de gemene ellende te laten, in de welke zij zichzelf door hun eigen schuld hebben gestort en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden, tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. En dit is het besluit der verwerping, hetwelk God geenszins maakt tot een auteur van de zonde, hetwelk Gods lasterlijk is te denken, maar hem stelt tot haar verschrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker. Paragraaf 16. Die het levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zich nog niet krachtiglijk gevoelen en nochtans de middelen gebruiken door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken, die moeten niet mismoedig worden wanneer zij van de verwerping horen gewagen, nog zichzelf onder de verworpenen rekenen, maar in het waarnemen der middelen vlijtig voortgaan, naar de tijd van overvloediger genade vuriglijk verlangen en dien met eerbiedigheid en ootmoedigheid verwachten. Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden degene die ernstiglijk begeren zich tot God te bekeren, hem alleen te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden en nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zo ver nog niet kunnen komen als zij wel wilden, aangezien de barmhartige God beloofd heeft dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Maar deze leer is met recht schrikkelijk voor degene die God en Christus de zaligmaker niet achtende, zichzelf aan de zorgvuldigheden der wereld en aan de wellusten des vleeses geheel hebben overgegeven, zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Tot zover. Gemeente, deze beide artikelen spreken ons over de verwerping. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het besluit van de verwerping. In de tweede plaats willen we letten op de verwerkelijking van de verwerping. En in de derde plaats willen we letten op de reacties op de verwerping. Dus twee artikelen die ons spreken over de verwerping. Een drietal gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats het besluit van de verwerping. We lezen dat in het eerste gedeelte van paragraaf 15. Onze tweede gedachte, de verwerkelijking van de verwerping. Hoe gaat dat nu precies? God heeft mensen verworpen en worden zij daarom verdoemd? Of vindt dat besluit van de verwerping plaats met behoud van mensen verantwoordelijkheid? Hoe wordt dat verwerkelijkt? Daar willen we op letten in onze tweede gedachte. En onze derde gedachte, de reacties op de verwerping. En dan blijken er verschillende reacties mogelijk te zijn. Een soort toepassend pastoraal woord. De gemeente, tot op heden ging het in hoofdstuk 1 over de verkiezing. Na de inleiding hebben wij stilgestaan bij een aantal artikelen over de vrijmachtige verkiezing. En nu ligt er een heel moeilijk onderwerp voor vanmiddag, namelijk de verwerping. Want de predestinatie is een dubbel besluit. De predestinatie heeft twee kanten. Wij zijn zo geneigd om, als het over de predestinatie gaat, dat de verkiezing te noemen, maar dat is niet terecht. De predestinatie bestaat uit de verkiezing en de verwerping. En nu dwaalden de remonstranten in het stuk van de verkiezing. We hebben dat heel duidelijk gezien en weerlegd in de achterliggende weken. Maar gemeente, de remonstranten dwaalden ook in het stuk van de verwerping. In die beide zijden van de predestinatie. Ja, zo gaat het altijd. Iemand die niet zuiver is in de verkiezing, die is ook niet zuiver in de verwerping. Iemand die niet zuiver is in het een, die is ook niet zuiver in het ander. Dat is in heel de geloofsleer zo. Als iemand niet zuiver is in de leer van de verbonden, dan is iemand ook niet zuiver in de leer van de verkiezing en ook niet zuiver in de leer van de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Gemeente, het heeft alles met elkaar te maken. Als één onderwerp begint te schuiven, dan begint alles te schuiven. Dus het is niet zo in de dogmatiek dat er onderwerpen zijn waarvan we kunnen zeggen, ach, iedereen mag daarvan denken wat hij of zij wil. Het hangt allemaal aan elkaar vast. Het gaat in dit antwoord vooral over de verhouding tussen de verkiezing en de verwerping. Die twee zijn ook niet helemaal van elkaar los te maken. Het is immers hetzelfde besluit eigenlijk waar het op teruggaat. Deze eeuwige en onverdiende genade van onze verkiezing, waar we in de voorgaande paragrafen bij stilgestaan hebben, wijst en prijst ons de Heilige Schrift daarmee de allermeest aan, wanneer zij wijders, verder, getuigt dat niet alle mensen zijn verkoren. Dus wat zeggen de opstellers van de Dordtse leerregels hier? De verwerping heeft een doel. En wat is het doel van de verwerping? Om de verkiezing nog te meer te laten schitteren. Tegen de achtergrond van de verwerping is de verkiezing nog veel heerlijker. Van al de besluiten die de Heere genomen heeft, is het besluit van de verkiezing en de verwerping het middelpunt. Het is het hart van Gods raad besluiten. En van het middelpunt van de predestinatie, daarvan is de verkiezing weer het middelpunt. Ten diepste draait alles om de verkiezing van de zijnen in de Heere Jezus Christus. Ik kan het ook anders zeggen, jongens en meisjes, door de schaduw is het licht nog heerlijker. Door de schaduw is het licht nog heerlijker. Kijk, en dat is nou ook zo in het bevindelijke leven. Straks in de derde gedachte gaat het over het bevindelijke leven van Gods kinderen, maar kan er hier toch ook alvast wel wat van zeggen. En dat is dit, gemeente, dat de verkiezing voor die mensen onuitsprekelijk is, die geleerd hebben dat ze kinderen des torens zijn. Wij kunnen over deze dingen zo spreken met droge ogen. Wij vinden zelfs de verkiezing geen wonder. Sterker nog, we stoten ons daaraan. Maar dan moet u eens gaan spreken met iemand die zichzelf als een kind des torens heeft leren kennen. Iemand die voor Gods gerechtigheid heeft leren buigen. Iemand die het waard geworden is met David om een verworpene te zijn. Was geen wonder geweest als de Heere David van zijn aangezicht verworpen had. Gemeente, zulke mensen die spreken met zoveel hoogachting over de verkiezing. Want zij zien dat tegen de zwarte achtergrond van de werkelijkheid van hun verlorenheid. Zij zouden het niet kunnen begrijpen als de Heere hen niet voorbij zou gaan. Dat is een hele andere benadering. En dat is de bevindelijke benadering van onze Dordtse leerregels. Dat zullen we ook straks zien. Zij gaan uit van wie wij zijn en wat wij verdiend hebben. Gemeente, dan hoef je er helemaal niet verwonderd over te zijn dat er een verwerping is. Want die verwerping, dat is, ik zou haast zeggen, dat is vanzelfsprekend. Maar dan moet je er verwonderd over zijn dat er een verkiezing is. Want dat is geen zins vanzelfsprekend. Dat is een eeuwig wonder Gods. Dat ondanks onze diepe val in Adam mensen nog zalig kunnen worden met behoud van Gods deugden. Dus de verwerping dient om dat nog te meer te verheerlijken. Om dat nog groter luister te laten hebben. Sommigen niet verkoren of in Gods eeuwige verkiezing voorbij gegaan. Er zijn mensen die de verwerping ontkennen. Dat zijn mensen die de Heilige Schrift naar hun hand zetten. Want niemand die de Bijbel voor waar aanneemt, zal de verwerping kunnen ontkennen. Ik zal een paar schriftgegevens geven die nog met vele uit te breiden zijn. Ik denk aan de brief van Judas. Hij zegt in het vierde hoofdstuk, want er zijn sommige mensen ingeslopen die eertijds tot ditzelfde oordeel tevoren opgeschreven zijn. Nou, dat mag duidelijk zijn. En die de genade onze Gods veranderen in ontuchtigheid. Wie zegt dat er geen verwerping is, die zal dat vers uit zijn Bijbel moeten schrappen. Ik denk aan Openbaring 13 vers 8 en Openbaring 17 vers 8, waar we lezen dat er namen zijn die God niet heeft opgeschreven in het boek des levens. Dat is duidelijk. Ik denk aan 1 Petrus 2 vers 8. Waar Petrus schrijft over mensen die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Waartoe zij ook gezet zijn. En gemeente, er zouden meer schriftplaatsen te noemen zijn. En het is ook niet zo dat het stuk van de verwerping alleen iets passiefs is. Zo willen sommigen ook nog wel over de verwerping spreken, alsof dat niet een actieve daad van God geweest is. Maar dat is ook niet naar de schrift. Het is wel degelijk een daad. De Bijbel spreekt over het toebereiden van de vaten des torens. Dat is niet passief, maar dat is actief. De Bijbel spreekt over het stellen tot toren. Dat is duidelijk een positief woord. Dus het is een daad. De verkiezing is een daad van God. En de verwerping is een daad van God. Daarvan getuigt ons de Heilige Schrift. Namelijk die, welke God naar zijn. En dan wordt er gesproken over het welbehagen. En gemeente, daar worden vier dingen van gezegd. Van het welbehagen van God. In de eerste plaats dat welbehagen vrij is. Wat betekent dat? Gods welbehagen is vrij. Dat betekent dat iets is waar wij God niet over ter verantwoording kunnen roepen. Het is een vrij besluit van God. De Heere is daar vrij in. De Heere is daarin ook niet beïnvloed door wie dan ook. Het is een besluit van God zelf. Wat wij niet kunnen beïnvloeden en wat wij ook niet hebben beïnvloed. Zoals de remonstranten dat denken. Het is vrij, het is soeverein. De verkiezing is soeverein. De verwerping is soeverein. God is aan mij en aan u geen verantwoording verschuldigd over dat genomen besluit. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Paulus zegt als het ware, jongens en meisjes, hoe haal je het in je hoofd? Hoe haal je het in je hoofd? Hoe durft het leem tegen de pottenbakker te zeggen, waarom hebt u mij al zo gemaakt? Dat is zeer ongepast. In de tweede plaats, het besluit van God is rechtvaardig. Dat betekent, gemeente, God doet geen onrecht. God doet geen onrecht. En daarom hebben onze vaderen het in dit artikel ook zo verwoord dat de Heere de mens overgeeft aan zijn eigen keuze. Ze hebben op allerlei manieren geprobeerd om te voorkomen dat bij ons de gedachte zou ontstaan dat God een onrechtvaardig besluit genomen heeft. Want dat is niet zo en dat kan niet zo zijn, omdat God de rechtvaardige God is. Daarvan getuigt de Schrift overduidelijk. In de derde plaats, het welbehagen van God is onberispelijk. Onberispelijk. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Als je moeder tegen je zegt, je ziet er onberispelijk uit, dan bedoelt ze dus, er zit geen vlekje op je jurk. Je ziet er keurig uit. En zo is het ook met deze besluiten van God. Die zijn onberispelijk. Je zult daar geen vlekje op kunnen vinden. En in de vierde plaats, het welbehagen is onveranderlijk. Het is niet zo dat degene die God vandaag lief heeft, dat hij die morgen haat. Of andersom. Nee, zijn welbehagen is onveranderlijk. Is van eeuwigheid tot eeuwigheid. En in dat welbehagen heeft God besloten om in de gemene, dat wil zeggen de algemene ellende te laten, in de welke zij zichzelf door hun eigen schuld gestort hebben. Wiens schuld is het nou als een mens verloren gaat? Dat is onze eigen schuld. En waarom is dat onze eigen schuld? Omdat wij ons door onze zonde moedwillig gestort hebben in de algemene genade. En gemeente, dat is de wijsheid van deze Dordtse leerregels, dat onze vaderen spreken over het besluit van de verwerping, en dat ze in één adem direct ook spreken over mensenverantwoordelijkheid. En weet u waar het nu fout gaat, waar we die twee dingen uit elkaar gaan trekken? Waar we die dingen van elkaar los gaan maken en waar we over de verwerping gaan spreken zonder dat we het hebben over de val van Adam. Dan haal je dingen uit elkaar. Nee, dat zullen we straks ook zien in onze tweede gedachte. Wij blijven verantwoordelijk. Zo moeten we maar over deze dingen blijven spreken. Als u daarover spreekt met uw kinderen, of als u daarover spreekt met uw leerlingen, dan moet u daar maar zo over blijven spreken, zoals de synode van Dordrecht dat gedaan heeft. Hou de val erbij. Hou de zonde van Adam erbij. Hou onze ellende staat erbij. En bezie het niet vanuit de positie van neutraliteit, alsof wij nog ergens recht op zouden hebben. Want dan kom je uit op een heel scheef beeld. Zo moeten we blijven spreken. Verloren gaan, dat is onze schuld, ondanks de verwerping. Waar we ook op moeten letten, is dat in artikel 15... de verkiezing en de verwerping niet op dezelfde lijn staan, gemeente. Niet op dezelfde lijn, wat bedoel ik daarmee? Deze lijn, jongens en meisjes, verkiezing, daar komt uit voort genade. Goed zo. Verwerping, daar komt uit voort de zonde. Fout. Dat eerste is wel waar, dat tweede is niet waar. Dat tweede is fout. En dat bedoel ik als ik zeg dat verkiezing en verwerping niet op dezelfde wijze naast elkaar staan. Het is waar, uit de verkiezing vloeit de genade voort. Uit de verkiezing, daar vloeit het geloof voort. De verkiezing is de fontein van alle goed. Er is niets wat uit de mens voorkomt, het is al uit hem. Maar je mag niet zeggen dat de verwerping, dat dat de reden is waarom mensen gaan zondigen. Kijk, en dat hebben die Arminianen gezegd. Die hebben gezegd van de contra-remonstranten, dat zijn wij dus, onze vaderen, de synode van Dordrecht. Zij hebben gezegd, zij hebben gelasterd dat de contra-remonstranten God maken tot de auteur van de zonde. Onze vaderen komen daarop terug in het besluit, het laatste stukje wat geschreven is bij de Dordtse leerregels. En daar zeggen ze dat er gelasterd is dat zij zouden leren dat de verwerping op dezelfde wijze de oorzaak van de zonde is als de verkiezing de oorzaak van genade is. Nou, en daar gaan ze in dit artikel op in en ze zeggen heel duidelijk dat dat niet zo is. Als uit de verwerping de zonde zou voorkomen, dan zou God inderdaad de auteur zijn van de zonde. En daarvan hebben onze vaders gezegd, dat niet, dat nooit, dat nooit, dat mag je niet denken, dat kun je niet denken. Dat is het redeneren van de zondige mens, die God de schuld wil geven van zijn ondergang. God heeft besloten mensen in hun ellende te laten. Te laten. Gemeente, wij liggen daar al. Een mens gaat niet verloren, maar een mens ligt verloren. En dat om eigen schuld. Wij staan vaak op een voetstuk, alsof er nog van alles kan gebeuren. Alsof wij voor de keus staan, of behouden worden, of verloren gaan. Zo leerde Pelagius dat ook. Hij zegt, een mens is een tabula rasa. Een mens is een wit blad papier als die geboren wordt. En ja, er kunnen goede dingen opgeschreven worden of kwade dingen. Het is maar net hoe je dat zelf in gaat vullen in je leven. Maar nee, gemeente, zo is het niet. Wij liggen in de zonde. Wij liggen in onze verlorenheid. Wij liggen verloren. Dat is de werkelijkheid. En als God ons daarin laat liggen, dan is het eeuwig rechtvaardig. Dan heeft niemand iets te zeggen. Onze eerste gedachte, het besluit van de verwerping. We gaan naar onze tweede gedachte, de verwerkelijking. Want hoe gaat dat nu in de praktijk? Hoe gaat dat nu in de weg naar Gods rechterstoel? Het besluit van de verwerping, dat leidt uiteindelijk tot de verdoemenis. En tot de eeuwige straf. Dus wordt iemand dan verdoemd omdat hij verworpen is? Gaat iemand naar de hel omdat hij verworpen is? Of is het zo dat mensen toch ondanks het besluit van de verwerping een eigen verantwoordelijkheid hebben en houden? Hoe gaat dat nu? Hoe verwerkelijkt zich dat nu? Er staat, en met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijnde, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden tot verklaring van zijn gerechtigheid te verdoemen en eeuwiglijk te straffen. Kijk, wij moeten de opvattingen van Arminius kennen om dit stukje te begrijpen. Want dit is natuurlijk ook tegen Arminius. Wat leerde Arminius? Arminius leerde een verkiezing. Zeker. Arminius leerde een verkiezing. Arminius leerde ook een verwerping. Gemeente, u moet niet denken dat Arminius de verwerping niet leerde. Sommige mensen denken dat Arminius zo'n duidelijke ketter geweest is dat je van een uur af al kon zien dat hij een ketter was. Maar nee, zijn leer kwam zo dichtbij, dat zelfs Gomarus wel een keer in de war geraakt is. Hij leerde ook de verwerping. Wat dat betreft dan was Arminius zuiverder dan predikanten die vandaag in Nederland op de preekstoel staan. En dan heb ik het niet over ons eigen kerkverband, maar gemeente, er zijn predikanten die heel duidelijk de verwerping ontkennen. En dat deed Arminius absoluut niet. Maar wat zei hij dan van die verkiezing en wat zei hij dan van die verwerping? Wie heeft God verkoren en wie heeft God verworpen? Wel, wie heeft God verworpen, laten we daarmee beginnen, dat zijn diegenen van wie God van tevoren gezien heeft dat ze de aangeboden genade niet zouden geloven. Dus wat gebeurt er? De Heere biedt zijn genade aan mensen. En de Heere weet van tevoren al wat mensen daarmee gaan doen. De mens schijnt een vrije wil te hebben volgens de remonstranten. Hij kan die aangeboden genade, die kan hij geloven, die kan hij omhelzen. En hij kan die aangeboden genade niet geloven. Hij kan die aangenomen genade afwijzen. En wie heeft God nou verworpen? Hij heeft diegene verworpen, zegt Arminius, van wie hij van tevoren berekend heeft dat zij die aangenomen genade niet zouden geloven. Dus ze zijn verworpen om de zonde van hun ongeloof. Dus hun eigen schuld. Ze hebben dat besluit van de verwerping, dat hebben ze beïnvloed. Door hun eigen gedrag. De Heer wist dat van tevoren. Hij weet alles van tevoren. Hij weet ook wel of mensen gaan geloven, ja of nee. Kijk, zo is het ook met de verkiezing. Welke mensen heeft God verkoren? Hij heeft die mensen verkoren van wie hij tevoren gezien en berekend heeft dat ze die aangenomen genade zouden gaan geloven. Dus hun geloof is de reden dat ze verkoren zijn. En het ongeloof is de reden dat wij verworpen zijn. De beslissing hebt u dus zelf genomen. Niet Gods soevereiniteit was de beslissing, maar mijn geloof of mijn ongeloof, dat is uiteindelijk de grond geweest waarop God zijn beslissing genomen heeft. Dus dat ongeloof, dat is eigenlijk in de ogen van de remonstranten de grootste zonden. En daar nemen onze vaderen hier in dit artikel afscheid van. Ik ga het nog een keer lezen. En met het zaligmakend geloof en de genade der bekering niet te begiftigen, maar hen in hun eigen wegen en onder zijn rechtvaardig oordeel gelaten zijn, eindelijk niet alleen om het ongeloof, maar ook om alle andere zonden. De Heere laat mensen in hun ellende niet alleen om het ongeloof. En gemeente, dat is zo actueel, zo actueel. In deze tijd waarin men het heeft over geloof en over groeien in het geloof. Maar er zijn veel meer zonden dan alleen het ongeloof. Er zijn zelfs erger zonden dan alleen het ongeloof. Wat dacht u van de zonde van onze diepe val? Wat dacht u van de erfzonde? De erfzonde is ook werkelijkheid, daar liggen wij al in. En als God ons daarin laat, dan doet Hij geen onrecht. En als de Heere een mens daarin laat, dan sterft hij inderdaad in zijn ongeloof. Maar de wortel ligt in Adam, de wortel ligt in ons verbondshoofd. Dus gemeente, die zonden van erfzonde en van ongeloof en van alle andere zonden, die worden de oorzaak van onze verdoemenis. En dan moeten we heel goed luisteren, want nu komt het op de letter aan. Dat is altijd zo in de dogmatiek. Daar komt het echt op het lettertje aan, op de komma, op het woordje. Er staat tot verklaring van zijn gerechtigheid. Wat betekent dat? Verklaring van zijn gerechtigheid. Dat betekent de verheerlijking van zijn gerechtigheid te verdoemen. En eeuwiglijk te straffen. Staat hier nu dat God mensen om hun zonde heeft verworpen. Als je het snel leest, dan zou je tot die conclusie kunnen komen. Kunnen zeggen, ja, de remonstranten hebben toch gelijk. Want de Heere neemt de zonde van de mens mee in het besluit van zijn verkiezing en verwerping. Maar dat staat hier niet. Het woordje verdoemen, dat ziet niet op het besluit van de verkiezing of de verwerping. Maar het woordje verdoemen, gemeente, dat ziet hier op de jongste dag. Het gaat er in onze tweede gedachte over, hoe wordt dat besluit nu verwerkelijkt? En waar ik naartoe wil is, met behoud van mensen verantwoordelijkheid. Want waarom wordt een mens verdoemd? Waarom wordt een mens veroordeeld? We hebben het niet over de verwerping, want de reden van de verwerping is Gods soevereiniteit. Maar wat is de reden van de verdoemenis? De reden van de verdoemenis is mijn zonde. De reden van de verdoemenis is de erfzonde en zijn mijn dadelijke zonde en alle andere zonden. De Heere zal mensen verdoemen op grond van hun eigen zonden. Johannes heeft het gezien in Openbaring 12. De boeken werden geopend. De boeken werden geopend en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven staat. Stel nou eens voor dat iemand verloren gaat, jongens en meisjes. Wat zal de Heere dan zeggen? Op de jongste dag. U gaat verloren, want u bent een verworpene. Nee. Dat staat nergens in de Bijbel. Nergens. Dat iemand verloren gaat omdat hij verworpen is. De verwerping is een verborgen besluit van God. Wij gaan verloren vanwege onze zonde. Wij gaan verloren vanwege onze erfzonde. Wij gaan verloren ook vanwege ons ongeloof. Wij gaan verloren om eigen schuld. En dat is wat onze vaderen hier duidelijk willen maken, gemeente. Niet naar het verborgen besluit, maar naar onze eigen zonde. Ziet u dat die twee niet op dezelfde lijn staan, verkiezing en verwerping? Kijk, ik kan zeggen verkiezing, genade, behouden. Dat vloeit allemaal uit de verkiezing voort. Het is niet uit ons, maar al uit hem. Maar ik kan niet zeggen verwerping, zonde, verdoemd. Nee, daartussen staat des mensen verantwoordelijkheid. Waar de Heere de mens op aanspreekt in zijn leven. De zonden worden ons aangewezen in ons leven. En wat gebeuren moet, gemeente, dat is dat de zonde zonde wordt. En dat de schuld schuld wordt. En dat wij Adam worden voor God. Wij luisteren hier naar mensen in onze Dordtse leerregels die Adam geworden zijn voor God. En als je er zo over gaat spreken, dan ga je er anders over spreken, voelt u wel. Dit is het besluit van de verwerping. Hetwelk God geen zins maakt tot de auteur van de zonde. Hetwelk godslasterlijk is te denken, maar hem stelt tot een verschrikkelijke, onberispelijke en rechtvaardige rechter en wreker. God doet de zonde niet. Kom nou toch. God werkt de zonde niet. Gemeente, God straft de zonde. God haat de zonde. God is een wreker van de zonde. En iedereen die voor Gods rechterstoel veroordeeld wordt, die zal bekennen dat het eigen schuld is. Ik zal het nog een keer herhalen. Iedereen die voor Gods rechterstoel veroordeeld wordt, die zal bekennen dat het eigen schuld is. Je eigen geweten zal je beschuldigen. Niemand zal tegen de Heere zeggen in die grote dag der dagen: Heere, u bent onrechtvaardig. Heere, wat u doet, dat is niet eerlijk. Heere, dit heb ik niet verdiend. Niemand zal dat zeggen. Iedereen zal beseffen: dit overkomt mij vanwege mijn eigen zonde. Judas heeft geroepen. Niet in mijn naam was van tevoren opgeschreven dat ik de Heere Jezus verraden zou. Dat was wel zo. Zijn naam was tevoren opgeschreven. Maar wat zegt hij zelf? Hij zegt: ik heb verraden. Onschuldig bloed. Ik heb het zelf gedaan. Het is mijn eigen schuld. En zo zal het ook zijn in de hel, gemeente. O, dat we dat zouden beseffen. Maar wij zoeken hier zoveel uitvluchten. Op huisbezoek, als de broeders de vraag stellen hoe het met u is, op weg en reis naar de eeuwigheid, dan kun je natuurlijk allerlei rechtzinnige antwoorden geven. Van ja, mens kan dat zelf ook niet, hè. En dat moet God doen, en ja, we kennen al die antwoorden wel. Maar gemeente, weet u wat ik hoop? Dat onze broeders op huisbezoek een zondaar treffen. Die zeggen: oh broeders, ik sta er buiten om eigen schuld. Ik lig verloren en ik weet niet hoe het goed moet komen tussen God en mijn ziel. Voelt u? Daar moet het naartoe. Wat zou het groot zijn als de prediking van vandaag u daar zou mogen brengen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. En als de Heer ons daar laat liggen, rechtvaardig. En dan hoop ik dat je toch God niet missen kan met David. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. We gaan naar onze derde gedachte, de reacties. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 81 vers 15 en 16. Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Ik had hun hatersras en geheel verslonden. 15 en 16 van Psalm 81.
Thank you.
Onze derde gedachte, de reacties op de verwerping. Gemeente, het artikel wat nu nog volgt, dat is heel mooi. Dat is heel ontroerend. Hier kijkt u onze Dordtse vader in het hart. En hier ziet u hoe pastoraal zij waren. Dat zijn geen harde mensen geweest die met de botte bijl erop gehakt hebben, zoals sommigen hen wel eens voorstellen. Maar gemeente, dit zijn zeer bewogen leraren geweest, met de zielen aan hun zorgen toebetrouwd. En daarom ziet u dat ze spreken met onderscheidingen. Ze spreken separerend. Ze scheren niet alles over dezelfde kam. Maar ze zijn heel bewogen. En ja, dat hebben ze in de nadere reformatie steeds gedaan. De nadere reformatie wordt dat wel eens kwalijk genomen. Dat onze nadere reformatoren rekening gehouden hebben met de verschillende standen. Met de verschillende omstandigheden. Maar dat vereist het pastoraat. Je kunt niet zeggen er zijn twee groepen bam en bam en zo is het. En nee, dat vraagt zorgvuldigheid in het spreken. Je kunt niet zeggen dat alle onbekeerde mensen hetzelfde zijn. Ze zijn niet allemaal onverschillig en puur goddeloos. Je kunt ook niet zeggen dat al Gods kinderen hetzelfde zijn. Ze zijn niet allemaal bevestigd in het geloof. En het is nodig dat Gods knechten op de preekstoel voor allemaal een woord hebben. Voor de onverschillige en voor de ernstige en voor de bekommerde en voor de bevestigde. En dat ziet u allemaal teruggemeend in dit artikel. U vindt hier drie groepen mensen. Of eigenlijk moet ik zeggen, u vindt hier vier groepen mensen. En waarom u vindt hier vier groepen mensen? Wel, het artikel begint met die het levend geloof in Christus of het zeker vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zichzelf nog niet krachtiglijk gevoelen. Zijn er ook mensen die dat wel krachtiglijk gevoelen? Ja. Hier kun je eigenlijk uit afleiden dat er ook nog een andere groep is die dat zeker vertrouwen, die dat levend gelooft, die vrede der consciëntie, die betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid en de roem Gods in Christus in zich wel krachtiglijk gevoelen. Waarom worden daar hier niet zoveel woorden aan gewijd? Aan Gods bevestigde kinderen, wiens staat vast ligt op weg en reis naar de eeuwigheid, die het mogen weten teruggebracht te zijn in de verzoende staat met God. Waarom worden die hier niet uitvoerig aangesproken? Ach, gemeente, die mensen die zijn op dit gebied niet zo vatbaar voor de aanvallen van de vorst der duisternis. Bij hen is een diepe verwondering. Waarom was het op mij gemunt? Daar zo velen gaan verloren, dat kunnen ze niet bevatten. Die mensen hebben wel strijd, zeker hebben zij strijd, maar niet zozeer meer over de vraag over hun staat. Die staat ligt vast. En daarom, je zou kunnen zeggen, bij dit artikel hebben deze mensen niet zo heel veel pastorale aandacht nodig. Er zijn wel andere onderwerpen waar ze pastorale aandacht nodig hebben, maar hier laten we ze even rusten. Wat zij in moeten nemen, dat is het plaatsje van verootmoediging om zoveel goeds door de Heere geschonken. We gaan naar de tweede groep en dat zijn die mensen die dat levend geloof in zich nog niet krachtiglijk gevoelen. Wie zijn dat? Als je dit naleest in de verschillende uitleggers, bij de verschillende uitleggers van de Dordtse leerregels, dan kom je eigenlijk twee uitleggingen tegen. We kwamen daarachter tijdens de lessen op de theologische school, nut van ons onderwijs. En dan zie je dat sommige verklaarders hier zeggen, sommige dominees zeggen, dat het hier gaat om nette kerkmensen. Mensen die gewoon netjes naar de kerk gaan, keurig netjes meeleven, je mist ze nooit, ze luisteren in de kerk, ze zingen mee, ze bidden. Ach, ze doen alles wat je eigenlijk van een kerkmens zou mogen verwachten. Het zijn de meelevenden. De hartelijk meelevenden. Anderen zeggen, nee, het gaat hier niet om de hartelijk meelevenden, maar het gaat hier om degene die een levend geloof hebben. Het gaat hier om Gods kinderen. Maar dat levend geloof, dat is nog zwak. Dat is nog zeer zwak en daarom gevoelen ze die vrede en rust zo weinig. Over wie gaat het nou? Ik denk dat het ervan afhangt, gemeente, waar we de klemtoon leggen. Want als je het zo leest, die het levend geloof in Christus of het kinderlijk vertrouwen des harten, de vrede der consciëntie, de betrachting van de kinderlijke gehoorzaamheid, de roem in God door Christus in zich nog niet krachtiglijk gevoelen, nog niet, dan zou je kunnen denken aan onbekeerde mensen. En als je het zo leest, die het nog niet krachtiglijk gevoelen, dan zou je kunnen denken aan de bekommerde kerk. Misschien is het wel veel beter om helemaal geen keuze te maken. Want het gaat hier over mensen die heen en weer geslingerd worden. En ja, kan ik vanaf de preekstoel zeggen dat dit allemaal bekeerde mensen zijn? Of moet ik daar voorzichtig mee zijn? Gemeente, ik denk dat ik het maar in het midden laat. Het kan zo zijn dat het levend geloof in het hart van deze mensen is zeer gering, zeer klein. Het kan zijn dat ze ernstig zijn en toch dat levend geloof nog missen. En dan heb ik voor beide mensen heb ik dus hetzelfde advies. Dat is een advies dat durf ik te geven aan onbekeerde mensen. En het is een advies dat durf ik te geven aan bekommerde mensen. En dat is dit advies: de middelen gebruiken. De middelen gebruiken. Door welke God beloofd heeft deze dingen in ons te werken. Niet mismoedig worden. Als u over de verwerping hoort. Niet uzelf onder de verworpenen rekenen, maar des te vlijtiger de middelen waarnemen en naar de tijd van overvloediger genade. Wordt ook verschillend gelezen. Sommigen zeggen, ja, algemene genade is er, maar de bijzondere genade nog niet, overvloediger genade. Anderen zeggen, ja, het begin is er van de bijzondere genade, maar het moet nog krachtiger. Hoe het ook zij, ik ga niet de handen opleggen. En ik ga ook niet zeggen dat u geen kind van God bent. Ik dring mij daar niet in. Maar ik heb voor u dit advies, wie u dan ook bent. Niet moedeloos worden. En ook niet zorgeloos worden. Niet moedeloos en niet zorgeloos. De middelen waarnemen. De Heere werkt middelijk. Kom biddend op naar Gods huis. Laat u door de vorst der duisternis niet bij de middelen vandaan trekken. Want dat is een van de pijlen op zijn boog. Maar hoe groter de strijd, hoe meer dat u biddend de middelen moet waarnemen. En de Heere moet zoeken in de weg waarin hij zich laat vinden. Een derde groep. Die derde groep, ja, dat zijn wel, dat weet ik zeker, dat zijn Gods kinderen. Dat zijn rokende vlaswieken. En dat zijn gekrookte rieten. Dat zijn Gods kinderen. Dat zijn mensen die in de heiligmaking nog in hun eigen ogen niet zo ver gevorderd zijn. Ze komen niet verder, lijkt het wel. Ze worden met name genoemd gekrookte rieten, rokende vlaswieken. Wat is een gekrookte riet, jongens en meisjes? Een gekrookte riet, dat is een geknakt riet. Heb je dat wel eens gezien? Dan ligt de pluim in het water. En zo'n geknakt riet, dat komt nooit meer overeind. Nooit meer. Ja, als het water stijgt, dan zie je het riet omhoog komen. Het riet is afhankelijk van het water. En wat is een rokende vlaswiek? Een rokende vlaswiek, dat is een lamp die bijna uitgaat. Die verspreidt eigenlijk bijna geen licht, maar alleen maar rook. Als je vader zo'n kaars op tafel ziet staan, hij ziet zo'n walmende kaars, dan maakt hij hem uit. Dat stinkt. Dat geeft te weinig licht. Nou, nu zijn de mensen, die hebben zichzelf leren kennen als een geknakt riet. Die hebben een knak gehad. En die komen nooit meer overeind. Ze hebben zichzelf leren kennen als een rokende vlaswiek. Ach, ze hebben wel eens gebrand misschien. Maar het is bijna voorbij. Ze walmen nog wat na. En nu zijn ze bang. Nu zijn ze bang omdat ze niet meer dat licht geven van vroeger. Nu zijn ze bang dat de Heere hen uit zal blussen. Nu zijn ze bang dat ze verworpen zijn. En wat staat hier nu? Veel minder behoren voor deze leer van de verwerping verschrikt te worden. Degene die zich ernstiglijk begeren tot God te bekeren, hem te behagen en van het lichaam des doods verlost te worden. En nochtans in de weg der godzaligheid en des geloofs zover nog niet kunnen komen als ze wel wilden. En wat doen nou onze vaderen? Nu gaan ze niet deze mensen bouwen in zichzelf. Ze gaan ze niet bouwen op de kenmerken, maar ze gaan wijzen op de barmhartigheid van God. Ze gaan wijzen op de belofte van God. Dat die barmhartige God beloofd heeft, dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken, waar ze bang voor zijn. En dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. Is dat niet pastoraal? Vol bewogenheid. En gemeente, als een belofte die ik ook mag preken vanmiddag, maar wel met een adres. Wel met een adres. Het is een belofte voor gekrookte rieten. Als u nooit geknakt bent, moet je die belofte niet aangrijpen. Want dan is het niet uw adres. Als je niet gebrand hebt, als de Heilige Geest je niet aangestoken heeft, dan kun je niet zeggen, nou die belofte is ook voor mij. Nee, het is een belofte voor gekrookte rieten, rokende vlaswieken, mensen die maar één begeerte hebben. En dat is om heilig voor God te leven. Omdat God ze geknakt heeft in hun oude bestaan. Maar die erachter komen in de weg van heiligmaking. Dat het niet vlot. Dat ze telkens maar weer op zichzelf worden teruggeworpen. Als ellendige, arme zondaren. En die denken omdat het maar niet beter wordt in hun leven. Dat ze verworpen mensen zijn. Nee, zeggen onze vaderen. Nee, je moet je niet bij de verworpenen rekenen. Maar ik wil u wijzen op de barmhartigheid van God, die de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. En dan is er nog een vierde groep. En wie zijn dat? Dat zijn degenen die zorgeloos zijn. En voor die mensen is die leer van de verwerping werkelijk verschrikkelijk. En waarom? Wel, zij vertonen de kenmerk van de verworpenen. Zorgeloosheid. En als dat je kenmerk is, dan moet de schrik om het hart slaan, gemeente. Ik denk dat dit misschien wel het grootste gedeelte van onze gemeente is. Zorgelozen. Nou, niet dat mensen onverschillig zijn, dat staat hier ook niet. Staat hier niet dat die mensen midden in de zonde leven. Maar toch, waar ligt nou je hart? Waar ligt nou je hart? Het zijn degenen die God en Christus niet achten. wat die dominee ook preekt. En hoe Christus ook wordt uitgeschilderd in zijn dierbaarheid of God in zijn deugden. Ach, ze achten het niet. Ze raken niet van hun stuk. Ze leven van zondag naar zondag, maar hun hart ligt in de wereld, de zorgvuldigheden van deze wereld. Tijdens de kerkdienst zijn ze al bezig met de dag van morgen. Eigenlijk is het jammer dat de zondag zo lang duurt. De wellust des levens, dat heeft een hart. Dat is nooit geknakt, een verlangen naar de zonde. De gemeente, die mensen moeten schrikken vandaag. Die moeten schrikken onder de prediking nu. Het is schrikkelijk voor degene. Het is alsof onze vaderen zeggen, laat die mensen toch eens schrikken. Laat ze toch eens wakker worden. Laat ze toch eens ontwaken uit die vreselijke doodslaap. Die zorgelozen, die lijdelijken, die werelddienaars. Want ze dragen de kenmerken van verworpenen. En kijk dan ook naar dat laatste zinnetje. Zolang zij zich niet met ernst tot God bekeren. Dus zelfs voor deze mensen, gemeente, kan het nog. Al is er geen kerkdienst geweest in uw leven die u ooit wat heeft gedaan. Al ben je er nog nooit serieus mee bezig geweest. Dan is het nog niet verloren. Omdat er een welbehagen is, zolang zij zich niet bekeren. En daarmee zijn we terug bij de preek van vanmorgen. Bekeert u. Bekeert u, jong en oud, klein en groot. Waarom zou het gesterven en verloren gaan? Wil toch niet stug gelijk een paard. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Amen.